Goedemiddag, broeders en zusters, jongens en meisjes, gasten en luisteraars thuis. Namens de kerkenraden heet ik iedereen van harte welkom in deze eredienst. Hartelijk welkom zijn ook de luisteraars in het Albert Schweitzer ziekenhuis. U bent verbonden met de gereformeerde kerk vrijgemaakt aan het Van Eesterenplein. En vanmiddag is er een gezamenlijke dienst met de christelijke gereformeerde kerk Zuidhoven, waarin voorgaan dominee G.J.H. Vogel en dominee A.J. van Zuylenkom. Vooraf is nog mededelingen van de kerkenraad. Volgende week zondag willen we ons voorbereiden op het heiligavondmaal dat, zo de Heere wil, op 2 februari zal worden gevierd. In 2013 is door verdere teruglopende VVB-opbrengsten een fors tekort ontstaan. De kerkenraad heeft in overleg met de commissie van beheer besloten om ter bestrijding van dit tekort tijdelijk maandelijks een extra tweede collecte te houden. Volgende week zondag, 26 januari, gebeurt dit voor het eerst. Vervolgens is deze extra collecte tot aan de zomervakantie iedere laatste zondag van de maand gepland. In de digitale nieuwsbrief van komende week en in het komende mededelingenblad wordt dit toegelicht. U wordt dringend verzocht rekening te houden met deze tweede collecte. Ik wens u namens de kerkenraad een gezegende dienst. En ik vergeet nog een mededeling. David van Vught is als gastlid binnengekomen in onze gemeente. Hij woont aan de Valeriestraat in wijk D1 en ik zou willen vragen of hij even wil gaan staan. Dat is David. En naar onze gewoonte zou ik nu willen vragen of ook de broeders en zusters van de beide gemeenten uit Crispijn even willen gaan staan. Dan kan hij zien wie er bij hem in de buurt woont. Laten wij dadelijk beginnen met het zingen van Psalm 122.
Oh. willen stil worden voor de Heere en een zegen vragen voor elkaar en voor onszelf. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. We zingen uit Psalm 133, alle drie de versen. Psalm 133. Het thema van de komende week van het gebed, of waar we al mee begonnen zijn, is Christus dan gedeeld? En dat heeft te maken met wat de apostel Paulus zegt in 1 Korinthe 1, en daar gaan we straks ook naar luisteren. Maar het is ook prachtig mooi om dan ook op deze zondag dat toch ook samen te mogen beleven. Is Christus dan gedeeld? We lossen met deze dienst niet alle problemen van de kerkelijke eenheid op. Maar we mogen wel hier als mensen van verschillende kerken, maar van die ene gemeente van de Heer Jezus Christus, samen zijn. En daar willen we God voor danken en ook tevens bidden om zijn zegen bij de opening van zijn woord. Laten we bidden. Heere God in de hemel, trouwe Vader. Op deze zondagmiddag mogen we als beide gemeenten, of eigenlijk als één gemeente, hier samen zijn in uw huis. U ziet ons zoals we zijn. U ziet ons niet met een etiket op. U ziet ons niet met een plaatje van bij welke kerk we horen. U ziet ons zoals we hier bij elkaar gekomen zijn. Als mensen die onze handen vouwen en onze ogen sluiten en het van u verwachten. En we willen u heel hartelijk danken dat we dat ook eendrachtig mogen zijn doen. En dat we dat ook zo hier samen mogen zijn. En dat we ook samen mogen verwachten van u. We hebben het net ook gezongen. Op Sion's berg gebiedt de Heer de zegen. Daar wordt genade en vrede rijk verkregen. Het leven tot in eeuwigheid. En uiteindelijk is er maar één berg van Sion. Is er maar één Jeruzalem. Is er maar één plaats waar we kunnen aanbidden en dat is bij u. En daar wilt u uw genade en vrede rijk geven. Dat is uw eigen belofte. En zo zijn we ook vanmiddag bij elkaar. En we bidden daar ook om. Wees u met ons. En geef dat als uw woord open mag gaan, dat het een woord is voor ons allen. We zijn heel verschillende mensen, niet alleen van twee verschillende kerken, maar ook in onszelf zijn we heel verschillend, ouderen en jongeren. Mensen die het heel druk hebben, anderen die in de rust van hun leven gekomen zijn. Mensen met heel veel problemen in het leven, anderen bij wie het leven zomaar voorbij lijkt te gaan. U kent ons allemaal, u weet onze vreugde, u kent onze vragen. En we bidden van u, wees u als die enige echte goede herder in ons midden. En zegent u de verkondiging van het evangelie. Zegent u ook hem die daarin voorgaat. Wees u zo met ons. Denkt u aan allen die met ons meeluisteren. En dat zijn niet alleen zij die via de kerktelefoon meeluisteren. Maar ook zij die meeluisteren in het Albert Schweitzer ziekenhuis. Wees u ook daar aanwezig. En geef dat de verbondenheid met u ook heel nadrukkelijk naar voren mag komen. En inderdaad, waar we dan ook zijn. Als we aanbidden in geest en waarheid, dan wilt u naar ons luisteren. Zegent u ons waar we dan ook zijn. En hoort u ons barmhartige Vader uit genade om Jezus wil. Amen.
De schriftlezing is vanmiddag uit de eerste brief aan de Korintiërs. We lezen hiervan vanaf vers 1 tot en met vers 17. Van Paulus, apostel van Christus Jezus, geroepen door de wil van God en van onze broeder Sosthenes. Aan de gemeente van God in Korinthe, geheiligd door Christus Jezus, aan hen die geroepen zijn, heiligen te zijn, en aan allen die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen, waar dan ook, bij hen en bij ons. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God altijd voor u, omdat Hij u, in Christus Jezus, zijn genade heeft geschonken. Door hem bent u in elk opzicht rijk geworden. Alles wat u zegt en al uw kennis bewijst dat het getuigenis over Christus bij u verankerd is. En hierdoor ontbreekt het u terwijl u op de komst van onze Heer Jezus Christus wacht, aan geen enkele gave van de Geest. Hij is het ook die u tot het einde toe de zekerheid geeft dat u geen blaam zal treffen op de dag van onze Heer Jezus Christus. God, door wie u geroepen bent om één te zijn met zijn Zoon Jezus Christus onze Heer, is trouw. Broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus roep ik u op om alle eensgezind te zijn. Om scheuringen te vermijden. Om in uw denken en uw overtuiging volkomen één te zijn. Door Chloe's huisgenoten is mij namelijk verteld, broeders en zusters, dat er verdeeldheid onder u heerst. Ik bedoel dat de een zegt, ik ben van Paulus, een ander, ik ben van Apollos, een derde, ik van Kefas, en een vierde, ik van Christus. Is Christus dan verdeeld? Is Paulus soms voor u gekruisigd? Of is het in de naam van Paulus dat u gedoopt bent? Ik dank God dat ik niemand van u, behalve dan Crispus en Gaius, heb gedoopt. Niemand van u kan dus zeggen dat hij in mijn naam is gedoopt. Ja, ik heb ook nog Stefanas en zijn huisgenoten gedoopt. Maar ik kan me niet herinneren dat ik nog iemand anders heb gedoopt. Ik ben immers niet door Christus gezonden om te dopen, maar om te verkondigen. En niet door middel van diepzinnige welsprekendheid, want dan zou het kruis van Christus van zijn kracht worden beroofd. Tot zover de schriftlezing.
Ik mag vanmiddag het woord van de Heer verkondigen uit wat we net hebben gelezen. En dan vooral het eerste deel van vers 13. Die vraag die Paulus daar stelt, is Christus dan verdeeld? Straks na de verkondiging van het evangelie zingen we uit het liedboek gezang 320. Stel je voor dat Paulus vandaag een brief zou schrijven aan zijn kerk in Dordrecht. Waar zou die dan bezorgd worden, denk je? Bij de grote kerk? Of juist niet daar? In de postbus van de Kandelaarkerk? Bij de christelijk gereformeerde kerk van Centrum? Of toch Zuidhoven? Of, dat zou natuurlijk ook kunnen, zeker vandaag, op al die adressen. En dan ook bij Jozua. En bij de kerk van de Nazarener. En bij, nou, noem al die kerken die je kent maar op. Vroeger hoorde je het verwijt wel eens dat vrijgemaakten dachten dat zij het enige goede adres waren. En er zijn ook tijden geweest, maar dat is ietsje langer geleden, dat christelijk gereformeerden dachten dat zij het enige ware adres waren. Maar dat kan niemand van u haast meer meegemaakt hebben. Onlangs zei een christelijk gereformeerde voorganger, professor Maris, ik weet niet of de christelijk gereformeerde kerken over 25 jaar nog bestaan. Maar zegt hij, dat is ook helemaal niet zo erg als ze niet meer bestaan, als de kerk van Christus er dan nog maar is. Maar ondertussen zijn er vandaag natuurlijk wel ontzettend veel kerken en kerkjes. En tussen al die kerken heb je ook weer allerlei grensverkeer. Mensen die van de ene naar de andere kerk hobbelen. Mensen die dreigen met bijna een kerkscheuring als de synode geen gehoor geeft aan hun verhaal. Hier zit je misschien zelf wel regelmatig in een andere kerk om bij te tanken, zeg je dan. We doen er niet moeilijk over, lijkt het. Zoals we onze boodschappen doen bij verschillende supermarkten, afhankelijk van de aanbiedingen. En zo halen we ook onze geestelijke voeding overal vandaan. Wel makkelijk al die kerken eigenlijk. En misschien doe je je eigen voordeel er wel mee. Vanmiddag zitten we hier als twee kerken samen. En we vieren, kun je zeggen, iets van eenheid. We voelen ons ook verbonden aan elkaar. Dat is in jaren ook gegroeid. Juist omdat Christus alles voor ons is, zoeken we elkaar. En we vieren die eenheid aan het begin van de week, hè, dominee Vogel die zei het net al, dat er in onze stad, maar ook in ons land en zelfs breed in de wereld heel veel om eenheid wordt gebeden. Eenheid is het thema van de gebedsweek die georganiseerd is. Tot en met volgende week zondag bidden veel christenen uit allerlei kerken om eenheid. Nou, als je daar aan meedoet, allerlei kerkgebouwen staan open de komende week, dan kun je christenen van een heel ander soort tegenkomen. En misschien raak je in gesprek. En ervaar je, hé, eigenlijk horen we toch wel behoorlijk bij elkaar. Mooi eigenlijk. Mooi dat je bij elkaar de liefde voor Christus proeft. Maar ja, al die verschillende kerken, is dat dan wel zo mooi? Paulus die vraagt van, hoe kan dat eigenlijk? Is Christus soms verdeeld? Dat is een bloedserieuze vraag van Paulus. Waar we vanmiddag eens even goed voor willen gaan zitten. Thema is, omdat Christus één is, is verdeeldheid onder christenen onbestaanbaar. Het eerste is Christus dan verdeeld? Wat bedoelt Paulus eigenlijk met die vraag? Nou, Paulus die noemt de gemeente wel het lichaam van Christus. In 1 Korinthe 12 bijvoorbeeld. De kerk is het lichaam van Christus en wij zijn de leden van Christus. Leden van zijn lichaam. En je hebt allemaal je eigen plekje in dat lichaam. Als oog, als voet, als arm. Allemaal je eigen plekje. Je eigen functie ook. En zegt Paulus, maak je nou niet van dat lichaam van Christus los. Want een vinger die loskomt van het lichaam, die sterft binnen de kortste keren af. Een oog uit je oogkas, dan zie je niks meer. Een mooi beeld, maar ook bloedserieus natuurlijk. Want als Paulus zegt, is Christus verdeeld, dan krijg je het beeld van gelovigen die allemaal met een stukje van het lichaam van Christus aan de haal gaan. Christus, ja, uiteengescheurd. Je krijgt het beeld van gelovigen die, ja, als een soort roofdier, een stukje van Christus veroverd hebben. De een heeft dit stukje waarheid waar hij op kauwt, de ander dat. In elk geval, mensen gaan, en ze zullen het niet bedoelen, op een heel onwaardige manier met het lichaam van Christus om. Geen eerbied, maar iets van egoïstisch het naar jezelf toetrekken. En Paulus zet dat schokkende beeld neer om ons met elkaar wakker te schudden. Denk erom dat je de eenheid niet breekt van dat lichaam van Christus. En horen wij dat. Wij zijn gewend aan tientallen kerken in de stad. En we vinden het vaak helemaal niet erg. Gun ieder zijn eigen. Maar dit beeld schudt je wakker. Zo van, waar ben je als christenen mee bezig? We leven in een tijd dat de kerk aan betekenis inboet. Dan vind je het gek. Als we zo onzorgvuldig met het lichaam van Christus omgaan. En die mensen in Korinthe, die moeten gewoon schrikken van dat beeld. Korinthe, jonge, bruisende stad. Een gemeente waarvan alles aan de hand is. Als je die brief leest, dan kom je heel veel tegen. En er zijn huwelijksproblemen in de kerk. Er is incest in de kerk. Er is een heleboel gedoe over gaven van de geest. Hoofdstuk 12, 13, 14. Er is gedoe over het avondmaal. Hoofdstuk 10 en 11. Er zijn mensen die hebben hun vragen over de opstanding van Christus. Allemaal onderwerpen waar je het over oneens bent. Ruzies, discussies. En nou hebben ze met elkaar een brief aan Paulus geschreven. Met vragen. Paulus, help ons. En nu schreef Paulus terug. Maar het eerste wat hij aanpakt is een punt. Wat die mensen in Korinthe niet aan de orde gesteld hebben. Dat punt van die verdeeldheid. Dat de kerk in groepen uit elkaar valt. Dat het lichaam van Christus scheurt. Stel je voor, maar een hele kleine gemeente daar in Korinthe. En ze pasten misschien in één of twee huiskamers. Veel, veel kleiner dan zoals wij hier zitten. Er zijn schattingen van dat het er misschien 100 mensen geweest zijn, die kerk van Korinthe. En ze hebben allemaal vragen, discussiepunten waar ze wel eens even goed over door willen praten. Maar voordat Paulus op al die vragen ingaat, wil Paulus het eerst hebben over de dreiging dat mensen elkaar loslaten. Dat het lichaam van Christus uit elkaar valt. En dat doet hij 4 hoofdstukken lang. Het zit Paulus zo hoog. Christus' lichaam dreigt te worden verscheurd. Waarom neemt hij dat nou zo hoog op? Dat begrijp je als je ziet hoe Paulus de gemeente aanspreekt. En want voor Paulus was de kerk echt iets heel bijzonders. Paulus spreekt de kerk aan op wat zij ten diepste is. Dat is het volgende van de preek. Als je vandaag naar je eigen kerk kijkt, dan is het, nou ja, zeg maar een min of meer goed lopende organisatie, hè, zoals wij het hebben opgezet. En jullie hebben in Zuidhoven een mooi gebouw, al moet het allemaal natuurlijk nog mooier, met de verbouwing. Wij hebben ons mooie gebouw. Je hebt je ledenadministratie. We weten precies wie er allemaal lid zijn. Hoeveel ouderen, hoeveel jongeren. En je kunt hier in de zaal precies aanwijzen wie er christelijk gereformeerd is, vrijgemaakt. Allemaal goed geregeld. Maar als je op zo'n organisatie richt, dan verlies je iets heel belangrijks uit het oog als je niet oppast. Namelijk wat de kerk ten diepste is. En dat lees je in vers 1 en 2. We zijn door God geroepen en geheiligd door Christus Jezus. God spreekt je allemaal aan. En Christus heeft je apart gezet. Hij heeft jou voor zich gereserveerd. Ieder mens heeft bij Christus een speciaal plekje. Betekent dat? Je mag helemaal bij hem horen. Dat kostte hem alles, maar dat heeft hij voor je over. En met elkaar ben je geroepen om heiligen te zijn. Om je helemaal aan de Heer toe te wijden. Ook in je manier van denken, in je manier van doen en leven, bijzonder te zijn, heilig. Op je Heer gaan lijken, al meer. Dat is het bijzondere van de kerk. Je weet je door je Heer apart gezet. En dan raak je op hem gericht. Je maakt, dat lees je ook in vers 2, je maakt deel uit. Dat aspect zit er ook aan. Je maakt deel uit van een wereldwijde gemeenschap van mensen die de naam van de Heer aanroepen. En dominee Vogel gaat morgen naar zo'n deel van de kerk heel ver weg in India. Waar mensen ook de naam van de Heer aanroepen. Een heel bijzonder woord. En je komt het al tegen in Genesis 4, het slot. In de dagen van Enos beginnen ze de naam van de Heer aan te roepen. En je leest het op de Pinksterdag. Iedereen die de naam van de Heer aanroept, zegt Petrus, die wordt gered. Er kunnen verschrikkelijke dingen gebeuren in deze wereld. Vraag het een christen uit Syrië maar. Of uit de Centraal-Afrikaanse Republiek. Of uit Noord-Korea. Mensen die niet heel die geestelijke erfenis hebben die wij hebben. Maar die in hun nood de naam van de Heer aanroepen. Mensen waar dan ook, zegt Paulus. Mensen bij jullie, bij ons, waar dan ook, mensen die gered worden. Omdat ze Gods naam aanroepen. Ze zitten niet bij jou in de kerk. Ze zitten misschien wel heel ver weg in een werkkamp. Of ze zitten heel stiekem kerk te zijn in een islamitisch land. Ze staan nergens in een ledenadministratie. Misschien alleen in de dossiers van de geheime dienst. Maar ze zijn kerk. Deel zijn van het ene lichaam van Christus. Iets over de gemeente van Christus heeft het over ook iets heel wijds. Waar dan ook, bij hen en bij ons, zegt Paulus. Wereldwijd, denk nooit klein van de kerk. Maar heb oog ook voor wat er buiten de kerk, buiten de gemeente van jou allemaal gebeurt. In Korinthe misten ze die brede blik. En ze staarden zich blind op hun eigen clubje. En dan gaan ze zuur doen tegen elkaar. En als gemeente dreigen ze uit elkaar te vallen. Ze hebben een neiging achter bepaalde mensen voorgangers aan te lopen waar ze een kick van krijgen. Maar ze verliezen de Heer van de kerk uit het oog. En ze vergeten dat ze het lichaam van Christus zijn. Paulus waarschuwt. En met dat ik naar die mensen in Korinthe kijk, stel ik ook de vraag aan mezelf. Ik zit wel in de kerk. En ik ben vrijgemaakt. En jij bent christelijk gereformeerd. Maar weet ik me, weet jij je geroepen om zijn heilige te zijn? Ik stel mezelf de vraag en ik stel hem jou ook. Kom ik naar de kerk om bevredigd te worden? Om te kunnen zeggen, om te kunnen horen wat ik graag wil horen? Of kom ik om steeds meer zijn heilige te zijn? En kom ik om vanuit een wereld waar de ellende heel diep gaat, met andere kinderen van God de naam van de Heer aan te roepen? En dat ik met hen samen bid om recht, om het oordeel van God over alle onrecht. Heb ik het gevoel, heb ik gevoel voor de verschrikkelijke crisis in deze wereld? En besef ik dat Christus ook van mij wil weten waar hij met me aan toe is in deze wereld? En roep ik samen met die andere kinderen van God om de komst van Christus? Ben ik daarop gericht? Roep ik daarom zijn naam aan? Kom, Heer. Dat we eensgezind als kinderen van de Heer ook mensen in deze wereld oproepen zich op Christus te richten en van hem hun redding te verwachten. Ben ik zo op de wereld om me heen gericht en trek ik me de nood aan en heb ik een boodschap aan mensen om me heen, wil ik me daarvoor laten toerusten. Het gaat niet om waar ik een kick van krijg, maar wat de wereld nodig heeft en waar ik voor word toegerust, juist in de kerk. Ik kom met het volgende. Paulus ziet in de gemeente de Heer aan het werk. Ik noemde dat al even. In Korinthe was heel veel mis. Een kerk waar mensen op een foute manier met elkaar omgingen. Verdeeldheid, grote verschillen van mening. Wantoestanden. Logisch, hè, dat je als je in zo'n kerk zit op een gegeven moment zegt van, nou, ik voel me hier niet meer thuis hoor. Ik ga, ik zoek wat anders. Weet je wat dan zo opvallend is? Dat Paulus heel uitvoerig voor de gemeente dankt. Daar begint hij mee in zijn brief. En die dank die hij uitspreekt, dat is geen sarcasme, geen ironie, maar hij meent het. Hij dankt God, want de Heer maakt die gemeente rijk. Het getuigenis van Christus is bij jullie verankerd. Jongen, jongen, dat zijn wel grote woorden. Want er was van alles mis en ze hadden overal twijfels over. Maar Paulus zegt, het evangelie is toch bij jullie verankerd. God is bij jullie bezig. God verankert het bij jullie. En het ontbreekt jullie aan niets, zegt Paulus, om de komst van Christus tegemoet gegaan en dat je dan zonder blaam bent. Je kunt vrijmoedig de komst van Christus tegemoet. Daar heb je alles voor in huis. Wat wil je nou nog meer? Kortom, als je kijkt naar de rijkdom die de Heer zijn gemeente geeft, dan is er geen enkele reden om met de gemeente te breken. Nee, weet je, rijk met de gemeente, maakt Paulus duidelijk. Met het evangelie dat je krijgt. De vrijmoedigheid die je aangereikt wordt om Christus tegemoet te gaan. Weet je, rijk. Zie jij dat goede in de gemeente? Zijn ze goed om over allerlei dingen vaak een mening te hebben? Over elkaar, kritiek op elkaar, op standpunten van een ander. En we grenzen ons af van elkaar. Maar zie je ook het goede bij elkaar? Zie je het werk van God bij elkaar? Zie je zelfs het werk van God bij een medechristen die niet bij jou in de kerk zit? Doe je daar ook iets mee? Want als Paulus dat goede benoemt, dan laat hij daarmee voelen dat het onbestaanbaar is dat er verdeeldheid is rond de kinderen van God. En in vers 10 trekt hij die consequentie ook. Dan zegt hij, je moet de eenheid herstellen, broeders en zusters, in de naam van Jezus Christus. Ik preek niet voor eigen parochie, maar ik spreek voor Christus. Roep ik je op om eensgezind te zijn. Scheuringen vermijd ze. In denken en overtuiging volkomen één zijn. Met hart en hoofd vol zijn van je Heer. Natuurlijk, je hoeft niet overal hetzelfde over te denken. Dan kan het zelfs saai worden in de kerk. Verschillen houden je scherp. Over je Heer moet je het eens zijn. Over je Heer. Maar als je van hem houdt, dan moet je ook van elkaar houden. En het moet niet zo zijn dat je op zo'n manier discussieert in de kerk over van alles en nog wat, dat het evangelie achter al die discussies verdwijnt. Het grote wonder van het evangelie is, daar vind je elkaar, dat een mens met zijn God verzoend wordt. Dat is het grote wonder van het evangelie. God verzoent jou met zich. In vers 17 zegt Paulus dan, dat evangelie kan van zijn kracht beroofd worden. Achter allerlei discussies verdwijnen. Tussen God en jou mag alles vlak zijn. Dat mag de gelovige zeggen. En dat wonder, dat is geen discussiestuk. Maar daar gaat het om in de kerk. En juist omdat het om verzoening gaat, die begint tussen God en jou, daarom moet je ook met elkaar verzoenen. Je trekt je van elkaar niet terug. Maar samen laat je zien dat het evangelie van de verzoening alles voor je is. En daarom laat je je ook weer met elkaar verzoenen. Je laat je niet uiteendrijven. Het lichaam van Christus, de kerk, laat je niet uit elkaar vallen. Samen verzoend, eensgezind, op weg naar Christus' komst. Zo kom ik bij het laatste. Verdeeldheid. Wat kunt u dan aan doen nog vandaag? Paulus maakt duidelijk dat het erg is. Verdeeldheid van christenen, het kan eigenlijk niet. Je rukt Christus zijn lichaam uiteen. En wie delen van het lichaam van Christus losrukt, die maakt dat de lichaamsdelen gaan afsterven. Een arm blijft niet levend los van het lichaam. Als kerk, als kerklid kun je je vastbijten in je eigen gelijk, maar je gaat dood aan je eigen eenzijdigheid. Maar zeg je, waarom is er in al die verdeelde kerken dan toch nog een heleboel leven? Nou, niet om verdeeldheid goed te praten. Maar God laat mensen blijkbaar niet los. God spreekt ze allemaal aan. De brief van Paulus, ik begon met die vraag van waar zou die heen gestuurd worden? Eigenlijk geen interessante vraag. Als je kijkt naar vandaag, ze ligt bij alle kerken op de kansel. En ze ligt bij alle kerkleden thuis. Met nog een heleboel eromheen. Zie er genade in van God. Zie er geduld in. En op dat geduld heb je geen recht. Maar nou je die brief hebt, nou ieder christen hem thuis heeft liggen, dan moet je er ook wat mee doen. Je hebt elkaar nodig om de rijkdom van Christus te vatten. Je leert van elkaar. Je hebt mekaars correctie nodig. Een gereformeerd mens kan zich niet van een evangelisch christen losmaken. Want je hebt mekaar van alles te bieden. Een gereformeerd mens kan zijn winst doen met het enthousiasme, het persoonlijke, de aanbidding van een evangelisch christen. Verschillen kunnen ook ernstig zijn. Het gaat er niet om dat je verschillen toedekt. Je moet elkaar dienen ook met duidelijkheid waar dat gevraagd wordt. Ja, ik denk aan Calvijn. Die kon heel scherp zijn over de verdeeldheid van christenen. Hij vond het een misstand dat christenen verdeeld optrokken. En Calvijn die zei eens, als ik mocht helpen om daar iets aan te doen, dan zou ik wel 10 zeeën willen oversteken. Calvijn wil ook de verschillen wegen. Niet alles is voor hem even fundamenteel. En Calvijn die kan heel breed opereren. Als mensen de drie-eenheid ontkennen, zegt Calvijn, ja, dan laten ze de grenzen van het geloof achter zich. Dan is het einde verhaal. Daar kun je niks meer mee. Maar Calvijn ging zelfs zover dat hij zei van mensen die de kinderdoop verwerpen. En over die kinderdoop heeft hij zelf hele verhalen geschreven. Dat hij zo goed is en zo bijbels is. Maar toch zei hij, met zulke mensen moet je dan wel geduld hebben. En verschillende van zulke mensen bracht hij ook weer terug in de kerk. En zei hij, soms gaat het ook om eenvoudige lieden die verleid zijn. Daar moet je geduld op brengen. Zij al, ook voor Calvijn was de kinderdoop van groot belang. Net als voor ons vandaag. Maar minstens zo belangrijk is ook dat je open staat voor je jeugd. Heel gewoon in de praktijk van je kerkelijk leven. En dat je je jongeren de warmte laat voelen van het evangelie. Van je overtuiging laat merken. Op dat punt kun je ook weer van elkaar leren. Ouders dat voelen hoe erg verdeeldheid is. We maken dat ook regelmatig mee. Als mensen zich onttrekken aan de kerk. En dan breken er kleine stukjes kerk af. En dat doet pijn als mensen weggaan. Die pijn die moet je ook met elkaar willen voelen. Er gaat iemand aan een bijzonder gezin ons breken. Een lege plaats bij jou aan tafel. Je leeft niet zomaar bij elkaar langs. En misschien moeten we ons wel bekeren op het punt van het gemak waarmee we elkaar laten gaan. Maar die verdeeldheid van kerk, van christenen, het geeft ook zo'n machteloos gevoel vaak natuurlijk. Wij lossen het niet op. Inderdaad niet. Hier ervaar je heel bijzonder dat je de verlossing nodig hebt door Christus. En dat kun je verzuchten als je naar de wereld kijkt. Er is er maar één die het kan redden. Christus. Maar dat is wel makkelijk als je dat zegt als je naar de wereld kijkt. Want de wereld is natuurlijk de wereld. En daar gaat zoveel mis. Maar wij moeten ook van onze eigen manieren van kerk zijn. En alles wat er verdeeld is, moeten we ook van zeggen. Dit is een kwaad waar blijkbaar alleen Christus van kan verlossen. Wij redden het niet. Wij zijn zo vaak machteloos. Maar wat zal het schitterend zijn als straks al die gelovige kinderen van God één zijn. Gered. Een schare die niemand tellen kan. En dan staat de kerk daar als een stralende bruid voor Christus. Geen rimpel, geen vuiligheid. En als je daar dan bij mag zijn. Niet omdat jij in zo'n goede kerk zat. Het is maar de vraag of al ons kerkelijk opbouwwerk er dan nog staat. Of dat al onze werken verbrand worden. Terwijl jij door het vuur heen gered bent. Echt ten nauwe nood, zegt Paulus in 1 Korinthe 3. Nou, die realiteit, die brengt ons samen bij het kruis van Christus. Het kruis van hem die heel indringend heeft gebeden voor de eenheid van zijn kinderen. Vlak voor hij op het kruis werd gespijkerd. Je leest het in Johannes 17. als hij in dat moment van uiterste crisis al bad om de eenheid van zijn volk. Vader, laat hen allen één zijn, smeekte hij. Zullen wij dat gebed dan ook niet tot het onze maken? Juist als we zien hoe we in eigen kracht de verdeeldheid niet overwinnen. Opdat de wereld mag zien dat het de Vader is die zijn Zoon gezonden heeft. Amen.
Zullen we samen danken en bidden. Aan het eind van het gebed is er een moment stilte voor een persoonlijk gebed. En we zullen het afsluiten met het Onze Vader. Heere God in de hemel, trouwe Vader, koning van uw kerk. We willen u danken voor het evangelie. Evangelie van die ene goede herder. Die er niet is alleen maar voor deze of gene, maar voor deze en gene. Die zijn leven gaf. Niet voor een paar mensen, maar zoals er staat, dat u uw zoon naar deze wereld gezonden hebt, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. We hebben het ook gehoord van uw gebed, Heere Jezus, goede herder, dat wij alle één zouden zijn. We willen u vanmiddag ook onze schuld belijden daarin. We slaan ons niet op de borst omdat wij nu van verschillende kerken hier samen zijn. Want u kent ons hart. En we hebben het net ook gezongen, het zal om onszelf gaan. En zo is het. We belijden daarom onze schuld, ook in deze dingen. Dat we zo gemakkelijk onszelf zoeken. Ons eigen gelijk willen halen. En dat we zo weinig oog hebben voor u. En voor de eenheid van uzelf. We belijden het, Heere God, dat we altijd maar weer op zoek zijn naar de bevrediging van onze eigen verlangens. En dat we zo weinig uit zijn op de komst van uw koninkrijk. En dat u wil geschieden. En uw koninkrijk komen. Aanvaard het als een voorrecht van uw genade, dat we ondanks alles hier samen mogen zijn. Dat u met ons wil omgaan. U en wij. We willen u danken, Heere God, dat we zo ook samen uw woord mochten horen. En we bidden van u. Dat woord geeft dat het met ons mee mag gaan in deze week. Dat uw stem ons zal leiden in de dingen die we doen. En misschien dat we het hebben, dat we denken dat het alleen maar over de zondag gaat. Maar geef dat we op de plaats waar we wonen en werken iets van u mogen laten zien. En iets met anderen mogen delen die misschien wat we dan noemen van een andere kudde zijn, maar wel van diezelfde goede herder. Maar dat we in deze week op de plek waar we wonen, waar we werken, waar we onze dingen doen, niet getuigen zijn van ons eigen gelijk, maar van het gelijk van u, goede herder. En als mensen dan ook deze week samenkomen op verschillende plekken om samen te bidden, geef dat het goed mag zijn, Heere. En wilt u daarnaar luisteren, ook naar die gebeden om samen te komen. We weten niet precies hoe het moet. We kunnen soms zo heel gemakkelijk iets kapot maken, zonder dat we het ooit weer in elkaar krijgen. Maar als u in staat bent deze wereld te maken door slechts uw stem, dan bent u er ook in staat om er iets aan te veranderen, aan wat wij kapot hebben gemaakt. En daar bidden we om. Wilt u naar onze gebeden luisteren? En wilt u daarom ook eenheid geven in uw kerk? We weten niet hoe dat moet. Wijst u ons de wegen. We zijn hier bij elkaar, maar we denken aan hen die met ons verbonden zijn. En we denken aan onze zusterkerken. Aan de gereformeerde kerken vrijgemaakt hier in Nederland. En aan de christelijke gereformeerde kerken. En concreet willen we ook bidden voor de christelijke gereformeerde kerk van Dordrecht Centrum. Eigenlijk missen we hen wel. Wees u ook daar aanwezig. We bidden voor onze kerkverbanden met alle die daar samenkomen. We bidden voor heel uw kerk hier in Nederland. We bidden voor uw kerk wereldwijd. En we hebben het gehad over uw kerk die vervolgd en verdrukt wordt. Inderdaad, nergens staan mensen ingeschreven bij geen enkele scriba. Maar ze komen samen of ze zijn alleen vanwege uw naam. Tegent u onze broeders en zusters. Geeft u hen moed en kracht om verder te gaan. We willen bidden voor hen die van ons vandaan zijn gegaan. En als het alleen nog bij ons vandaan is, dan is het nog daaraan toe. Maar we bidden juist voor hen ook die van uw kudde zijn weggegaan. Die van uzelf zijn weggegaan. Misschien denken we wel aan onze kinderen, onze ouders. We denken aan onze vrienden. We denken aan hen die zich niet meer zo verbonden weten aan u. En die hier misschien wel zijn. Of af en toe een keer komen. Heere, goede herder, denkt u aan hen en geef dat we het leren om naar elkaar om te kijken op een goede manier. Heere, zo komen we tot u. Het begin van een nieuwe week. En we leggen elkaar en we leggen onze dingen in uw handen. En we bidden van u, wees u met ons. Bewaart u ons in de komende week. Bewaart u ons helemaal voor uw koninkrijk. Dat komt. Dan zal er geen onderscheid meer zijn. Dan zullen we over de hele wereld wonen. En dan zult u bij ons wonen. Maar dan zal u zijn alles en in allen. Heren, we bidden om de komst van uw koninkrijk. Wilt u tot die tijd ook met ons zijn? En wilt u naar ons luisteren als we ook in stilte onze gebeden tot u opzenden? Wilt u ons horen, Heere, om Jezus wil, uw lieve Zoon, onze Heere, die ons leerde bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We gaan nu luisteren met elkaar naar Henry, Francisca en José. Toen ze aangaven welk lied ze wilden zingen, toen wisten ze nog niet wat het thema was van deze dienst. Maar het was heel bijzonder dat heel goed samenvalt. Breng ons samen.
Als het goed is, is de tekst afgebeeld. We zingen eerst drie coupletten, een refrein, een kleine overgang en na de overgang zingen we nog twee keer een couplet en daar willen we u graag voor uitnodigen, of twee keer het refrein, en daar willen we u graag voor uitnodigen om dat samen met ons te zingen. Het is inderdaad heel bijzonder hoe het inderdaad samen gegaan is. We wisten van elkaar niet wat het thema zou zijn. We hadden al een aantal nummers uitgezocht. En toen kwam dit nummer kwam naar voren en ik, ja, hoe wonderlijk kan Gods feest wegen, leiden, dingen bij elkaar brengen. En zo ook de eenheid die dit lied heel duidelijk tot uiting geeft. Waar we van mogen getuigen. En we hopen dat we dat ook wereldwijd steeds verder mogen uitdragen. Om samen één te zijn. En te mogen getuigen van Gods liefde. Dat God van ons houdt zoals we zijn. En dan is het eigenlijk niet van belang wat voor naamkaartje we dragen op de kerk. Of wat voor kaartje er buiten namelijk het plaatje op de kerk staat. Maar u roept ons samen als kerk van de Heer.
samen als kerk van de Heer, verbonden met u en elkaar. Wij brengen u lof, geven u alle eer, eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. Jezus is gastheer en nodigt ons uit, waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis. Christus te zijn. Breng ons samen, één in uw naam. Ieder is welkom hier binnen te gaan. Samen, één door de geest, verbonden in liefde, die u aan ons geeft. Wij belijden één geloof en één Heer zijn geroepen, tot één hoop, tot uw eer, Heer, geef vrede, die ons samen bindt. Vader, maak ons één, wij belijden, één geloof en één Heer zijn geroepen, tot één hoop, tot uw eer, Heer, geef vrede, die ons samen bindt.
Hartelijk dank. Onvermoede, of tenminste ongehoorde talenten. Fijn dat jullie het gezongen hebben. U krijgt nu de gelegenheid om de Heren te dienen met uw gaven. En de collecte is bestemd voor zending en hulpverlening. De verre naasten, ze wonen op een afstand misschien, maar ze horen bij ons. En daarna willen we staande ons geloof belijden. mogen dan straks hier vandaan gaan. U mag ook eerst nog, en daar wordt u allen voor uitgenodigd, met elkaar door te praten. Ik heb gezegd in Zuidoverkerk dat er soep is, maar zo te ruiken is er ook koffie. En ik hoop dat u daar gebruik van maakt, dat we ook onderling met elkaar kunnen spreken. Maar we mogen hier vandaan gaan met elkaar, maar ook onder de zegen van de Heere, die ik u in zijn naam mee mag geven. Ga dan heen in vrede. En de Heere zegene u en hij behoede u. En de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.